Welkom bij de Web3 Pioneers Podcast, een podcast over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Ledeveld, broers en beide ondernemer in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Welkom terug bij de Weekly allemaal. In deze prachtige week, mag ik wel zeggen. Ik doe gewoon... Hoppa! Het is geen biertje, maar het is een blikje. Fanta. Hoe gaat het, Mike?
Ja, goed. Ik moet zeggen, ik ben vandaag remote aan het werk. Ik zit hier midden op de Zuidas in Amsterdam, in het Financial District. En mensen reageren hier redelijk vol disbelief en vleugjes hoop. Bitcoin vandaag door de $60,000 grens heen. Dus mensen weten niet zo goed
wat ze even weg
te vinden.
Jouw verbinding was weg, maar als het goed is, heeft hij het wel opgenomen, dus I'll take it. Ik zag jou niet namelijk, maar goed. Dus disbelief op de Zuidas.
Ja, en wat natuurlijk ook altijd wel grappig is dat... daar komen we trouwens zo wel op.
Ja, gaan we even gewoon vooruit schuiven. We gaan door. We hebben vorige gast... die we gehad hebben in de show was Niels van Bergen. Of Niels van Berg, sorry. Van Mintblue. En met hem spraken we over factuurvalidatie op de blockchain. En de belastingheffen. Real-time belastingheffen op de blockchain.
Dat zou wel.
Ja, dat zou zeker. Dan zouden de Belastingdienst eindelijk eens een keer een slogan na kunnen gaan leven. Ja. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Ja, dat kan met een blockchain. Dat is zeker waar. Dus mocht je daar interesse in hebben, ga die vooral luisteren. We hebben daar ook weer een poll in besproken. Die gaan we straks even doornemen. Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed, want toen deden we nog geen polls volgens mij. Nee, toen deden we nog geen polls. Goed. Mike, nieuwsbericht 1. En dan gaan we meteen even naar de hot topic van deze week. Up only.
Ja, het... wat ik al zei in de intro, het is disbelief. Dus historisch gezien zaten veel mensen te wachten op een, wat ze noemen een pullback, dus een koerscorrectie. Historisch gezien maakt Bitcoin regelmatig een correctie van 20-30%. Dus een hoop mensen stonden eigenlijk na de prijsstijging van de laatste weken... / maanden, eigenlijk zoiets van, dit is volgens mij wel de piek. Zo rond de 48.000 tot 2000, of tot tussen 48.000 en 52.000, denk ik ongeveer.
Ja.
Veel mensen zijn daarop uitgestapt in afwachting van zo'n correctie om weer lager in te stappen. En ja, opeens, dat ding gaat maar door. Inmiddels zijn we vandaag door de 60.000 heen gebroken. Nog sterker, ik zag net al dat we bijna de 62.000 hebben aangeraakt.
Dus dit is 61 echt... comfortabel.
Ja. Ja, dus dit is echt een dag plus de laatste dagen die goede oude herinneringen van vroeger uit de full bull market doen terugbrengen. Dat je, als je even... twee keer op je telefoon keek, dan stond er elke keer gewoon een paar honderd euro bij, gewoon elke zoveel minuten. Ja, echt bizar. En wat ook bizar is, ik zag een tweet langskomen van Balaji, een bekende twitteraar. En ondanks dat Bitcoin in dollar en euro termen nog geen nieuwe all-time high heeft neergezet, daar zitten we nog een procent of 15 onder, is al in meer dan 30 landen in de wereld heeft Bitcoin al wel een all-time high neergezet. Dus in India, in China, in Noorwegen, in Japan. Echt allemaal niet de eerste beste bananenrepublieken, maar gewoon echt, echt grote economieën.
Nou komt de vraag, Hoe kan dat dan, Mike?
Ja, al die munten hebben dus waarde verloren ten opzichte van de dollar. Dus de dollar zelf verliest ook waarde ten opzichte van Bitcoin, maar dus de valuta in India, China, Noorwegen, Japan, die verliezen dus nog meer waarde ten opzichte van de dollar. Dus zo kan
bizar.
Dat. Altijd wel van die. Dan wordt opeens eigenlijk heel zichtbaar wat inflatie dus doet.
Ja, ik moet zeggen, inflatie is zoiets, dat heb je op school geleerd, hè? Maar ik denk dat in onze leeftijd althans, dat dit de eerste keer in je leven is dat je het echt pas meemaakt wat inflatie doet. Dan hebben we het over, wat was het afgelopen jaar, ergens rond de 10% of zo. Is al heel hoog, maar je hebt landen waar gewoon, was Turkije 60% of zo, Argentinië 90%, geen idee, maar echt bizarre aantallen.
Ging volgens mij richting de 200. En inderdaad Turkije.
Ja, je daarom. Dus omdat je gewoon eigenlijk letterlijk slapend arm wordt gewoon. En dat is bizar om mee te maken, vind ik.
Ja, de reden is, de vraag is natuurlijk, waarom gaat die koers zo hard omhoog? En we roepen het al een paar weken, maar ik roep het gewoon voor de verandering nog wel een keer. Het lijkt echt te zijn de ETF's. Dus we riepen vorige bull market al, institutions are here. Maar eigenlijk als je heel eerlijk bent, kijk, een Michael Saylor, een Elon Musk. Dat zijn een soort van halve bak institutions, maar eigenlijk zijn het meer de crypto bros. Hè? En nu zie je doordat zo'n ETF is goedgekeurd en dat er gewoon heel veel aandacht gaat naar regulering, naar de grootste vermogensbeheerders ter wereld die dit legitimeren, die gewoon bijna dagelijks te zien zijn op grote nieuwsoutlets waarin ze gewoon het opnemen voor Bitcoin. Zie je gewoon dat er is gewoon echt enorm veel vraag vanuit de ETF's. En bijvoorbeeld iBit, dat is de ETF van BlackRock, dat is de grootste op dit moment. Die heeft gisteren zelfs een dagrecord neergezet. Dus waar je vaak ziet, hè, er wordt toegewerkt naar een lancering en de lanceringsdag is echt gigantisch hoog. En dan kabbelt het een beetje af. Is gisteren gewoon het dagrecord gewoon over de lanceringsdag heen gegaan. Dus er worden echt bizarre volumes weggezet.
Was iets van 500 miljoen per dag of zo, toch?
Ik heb het even zo niet piraat, die getallen. Ik word er altijd een beetje getallen dyslexisch, maar het zijn bizarre.
Het aantal bitcoin wat daar nodig is, wat daar verhandeld wordt, dat is ongeveer, wat er per dag op de markt komt, is 900, hè? En ik geloof dat het keer 10 of zo is. Iets van 9000 bitcoin of zo.
Oh zo, ja, nou ja, de vraag is, wie is er aan het verkopen? En als er niemand aan het verkopen is, dan wat er dan overblijft, is wat de miners per dag produceren. En dat is 900 bitcoin per dag.
Ja.
En gemiddeld genomen ging er sinds lancering inderdaad 9000 bitcoin per dag van de markt af. Dus dat is een factor 10. Dus dat is inderdaad wel veel. Maar ook, even kijken of ik het zo snel kan vinden. Ja, another intense volume day. Ja, meer dan 2 miljard werd er verhandeld in die ETF's in één dag. En dat is dus meer dan de meeste large cap US stocks. Hè? Dus ja, dat is echt gigantisch veel is dat.
En ongekend, ja.
Glassnode is ook zo'n bedrijf die doen veel on-chain analyse. En die proberen dan bijvoorbeeld te kijken van wie zijn er aan het verkopen. En ze hebben daarvoor zo'n kaart die ze indelen in cohorten, dus in delen.
Ja, wacht, ik ga die even proberen te delen.
Dus, ja, ik ga een experiment doen.
Ja, ik kan namelijk dit doen, kijk. Hop. Daar is hij. Voor de kijkers, hier heb je hem.
Ja, maar die die onderste laag, dat zijn dus eigenlijk wallets die minder dan 1 bitcoin bezitten. En dan de laag erboven is 1 tot 10 bitcoin. En daarboven 10 tot 100 bitcoin. Tot en met de bovenste is meer dan 10.000 bitcoin. Dus dat zijn echt de whales. En blauw betekent eigenlijk dat ze aan het kopen zijn. En rood betekent dat ze aan het verkopen zijn. Nou, je zag dus de laatste tijd dat die onderste, dus eigenlijk alle wallets met minder dan 100 bitcoin, die waren rood, dus die waren aan het verkopen. Terwijl alle grote wallets, alles boven de 100 bitcoin, die waren blauw, die waren aan het kopen. Dus je kon zeggen de kleintjes verkopen, de grote kopen.
Ja.
Helemaal rechts zie je nu dat die balken van de kleintjes ook blauw aan het worden zijn. Dus inmiddels is iedereen aan het kopen.
Ik moet zeggen, inmiddels is alles blauw, ja.
Maar
ja, de grootste, de donkerste is tussen de 1k en 10k. Dus dat zijn wel serieuze partijen.
Ja, en dit is on-chain data. Dus het is altijd een beetje lastig om dan precies aan te geven van wie zijn dat dan, hè? Zoals Bert Slachter ook bij Satoshi Radio zei, van het zou ook kunnen zijn dat bijvoorbeeld iemand die thuis al jarenlang wat bitcoin op een hardware wallet heeft staan, die valt dus volgens Glassnode in die onderste rij. Maar die zegt, weet je, ik heb me nooit helemaal comfortabel gevoeld bij met hetzelfde doen. Ik verkoop mijn bitcoin en ik koop gewoon een ETF van BlackRock.
Ja.
Ja, dan voor de markt is op een saldo nul, maar dan ga je in deze grafiek dus zien dat iemand in de onderste rij verkocht, in de bovenste rij aan het kopen is. Dus het is allemaal niet helemaal sluitend, maar het zijn aanwijzingen. En ja, afsluitend, de Europese Centrale Bank die kwam deze week met een blogpost naar buiten van de waarde van bitcoin is nul. En tegelijkertijd zie je aan de andere kant dus dat ongeveer alle grote partijen in de wereld dit aan het kopen zijn en dat de prijs er $60.000 in vlamt.
Ja.
Dan vraag ik mij af.
Je snapt het niet, hè?
Zeg het maar. Dus,
nee. Het is heel bijzonder te noemen, dat is het zeker.
Ja.
Daarop aanvullende eigenlijk had ik ook iets wat ik nog eens wat ik even in wou checken bij jou. Kan ik wederom mijn scherm delen trouwens. We hebben namelijk zoiets als de Wall Street Cheat Sheet. Voor de mensen die daar bekend mee zijn. Zo niet, dan heb ik hem zojuist gedeeld in het video. Dus dan kun je even kijken. Wat dit is, is dit is de psychologie van de marktcyclus. En dit zijn dus de gevoelens die je ervaart bij de koersstijgingen en koersdalingen. En ik weet niet of het heel goed te lezen is, maar de vraag is nu eigenlijk, waar zitten we? En daar wou ik met jou eens verkennen van, je hebt hier duidelijk de bear market, die hebben we wel achter de rug kunnen we zeggen. Daar is depressie, in het begin een beetje boosheid van Jezus, alles is naar de kloten, noem het maar op. Toen is depressie heel lang geweest van het is allemaal kapot, het is stuk, het is niks meer, blablabla. Bla, bla. Dat is eigenlijk toen wij met de podcast begonnen zijn, grappig genoeg. en in dat jaar, dat wij het eerste jaar van onze podcast, zijn wij het eind van het jaar voor mijn gevoel uitgaan. Kruipen. En nu is de vraag, waar zitten we nu dan? Want als je het mij vraagt, zeg ik disbelief. En dat is ook wat jij daar nu bij de Zuidas merkt. Hè? Mensen zijn nog een beetje zo van, hè, wat gebeurt hier? En zal het zo zijn, weet je wel? Maar dat wil dus zeggen, als je goed kijkt, staat hier disbelief. En dat wil dus zeggen dat je dus nog een hele grote stijging voor de deur hebt staan.
Ja, ik vind het heel lastig, Joey. Want wij hebben natuurlijk ook best wel contacten met cryptopartijen. En ik zag ook al bij BNN Vara afgelopen week nog in een talkshow kwam Bitcoin ook langs. En daar werd gewoon een beetje lacherig over gedaan. En dat zie je ook. Eigenlijk als je het hier bij cryptopartijen vraagt, van er is nog helemaal niet echt een hele grote instroom van nieuwe klanten of zo. Het lijkt allemaal de prijsstijgingen lijken redelijk onopgemerkt te gebeuren. Ik zie inmiddels wel op nu.nl, Telegraaf, NOS, ik zie voortaan wel wat vaker berichten langskomen over... op RTL stond dus letterlijk gisteren het artikel van ECB waarschuwt Bitcoin is nul waard. Maar een dag later staat erop, Bitcoin doorbreekt $60.000 grens. Ja.
Ja.
Ik heb gewoon het idee dat er nog heel veel mensen niet doorhebben dat Bitcoin uit de winterperiode is gekomen. Hè? Dus echt uit die depression en echt hard omhoog vlamt. Dus als je het mij vraagt... dan zou ik zeggen optimism. Daar zitten we. Maar ik denk voor zeg maar, gewoon de grote, de massa van de mensen. Hè? Dus als je het hebt over de majority, dan denk ik dat die in disbelief zitten. Want die hebben bij wijze van spreken 2 jaar lang niks over Bitcoin of crypto gehoord. En die zien in één keer op nu.nl staan $60,000 onderweg naar all-time high. Dan zou ik echt denken, wat? Jawel, ja. Hoe dan? Ja. Klopt dit wel? Gewoon eigenlijk ja, compleet ja. Verbaasd of zo.
Bizar in ieder geval. Ja. Maar ik vind het altijd wel interessant om deze erbij te pakken als in...
Moet je ook voorstellen. Zo bizar. Maar je moet je ook voorstellen dat stel je was vorige cycle al actief in crypto. Mm-hmm. En je hebt zeg maar wat Bitcoin gekocht en die heb je naar $69,000 voelen gaan. En toen was je helemaal euforisch, toen dacht je de allerslimste was van de klas. En op een gegeven moment crashte die naar 40, 35.000. En toen dacht je, ik ben er klaar mee. En toen heb je het verkocht. En uiteindelijk heb je het nog een paar weken gevolgd. En je zag dat ding maar verder kelderen en verder kelderen. En je had er vrede mee voor jezelf. Ik heb juist de beslissing gemaakt. Ik heb wel of niet iets verloren. Ik had veel meer kunnen hebben, maar prima. Ik heb op 30 uitgestapt, 35. En dan nu open je de nu.nl na 2 jaar en staat opeens 60.000. Ja, dan zou ik echt in disbelief zijn. Dan denk ik echt van, fuck.
Eens, ja.
En ik denk, ja, dus voor mij optimisme. Maar dat is meer denk ik voor de mensen die uit de industrie die ermee bezig zijn. Ik denk retail, dus de meerderheid, disbelief.
Ja, eens. Goed, kunnen we die ook voor de volgende keer weer oppakken. Dan hadden we deze week NFT Paris, of vorige week bedoel ik. Ja, vorige week.
Ja, absoluut.
En daar heb jij even iemand over gebeld.
Ja, vriend van de show, Michael Ross van Sleep.io. Mm-hmm. Die is hier al vaker de podcast de gast geweest. Sleep.io, dat is een platform, het is een beetje de booking.com, maar dan Web3-staal. En in die context proberen zij ook veel samen te werken met grote events, omdat je daar natuurlijk ook hotels bij nodig hebt en organisatie en al die dingen. En zij kunnen daarbij helpen op een Web3 manier. Dus zodoende was hij ook in NFT Paris. En hij luisterde ook onze podcast en hij hoorde ons daarover zeggen van bij Yunga Labs, volgens mij is dat... Die hele Bored Ape community, dat is volgens mij een beetje tot stilstand aan het komen. Maar hij was blijkbaar onder andere op een feestje van Bored Apes en Pudgy Penguins. En hij zei, het is gewoon helemaal levend, Mike. Dus hij stuurde mij een bericht en hij zei, we moeten eens even praten.
Okay,
dat is wel mooi. Hierbij het rapport aldus Michael Ross, met de disclaimer dat ik het dan als het goed is allemaal goed overgenomen. Het was een leuke conferentie. Het was wel vooral ook veel netwerken, veel side events. Er waren volgens de organisatie 14.000 bezoekers, wat behoorlijk veel is. Toch vond hij het nergens echt heel druk aanvoelen. En dan moet ik zeggen, dat vond ik vorig jaar wel anders. Toen had ik echt het idee dat de locatie echt uit zijn voegen klapte. Als je kijkt naar wat er mogelijk, ik noem maar wat, aan eetentjes of toiletten. Of ook gewoon het aantal stoelen wat bij Mainstage stond. Het was gewoon allemaal niet zo heel veel. Dus prima.
Wel dezelfde locatie, hè?
Ja, klopt. Wel een hele vette locatie aan de voet van de Eiffeltoren. Dus dat sowieso wel een leuke conferentie, hoor, vond ik vorig jaar ook. Hij zei, focus lag nog steeds vooral op fashion. Nou, het is natuurlijk ook modehoofdstad van de wereld. Dus dat is wel logisch. Ook vrij veel wel over art en gaming. Waar hij positief over verrast was, is dat het toch ook vooral de OG's stonden toch wel redelijk positief tegenover ook Bitcoin Ordinals. Dus NFT's op het Bitcoin netwerk.
Mm-hmm.
Ik vind het dan vooral grappig dat het daar ook over gaat. Maar een verklaring daarvoor is misschien dat veel collectors van hele bekende NFT-projecten, denk CryptoPunks, Bored Apes, noem maar op, dat zijn voor een groot deel ook allemaal Bitcoiners. Anders had je zo'n ontwikkeling ook niet zo snel in de gaten, zeg maar. Dus Die waren er ook wel vroeg bij, dus die volgen dat wel. Nou, vanuit Bored Apes, ja, wat Michael dus zei, hij zegt, er wordt stiekem achter de schermen wordt er echt heel veel gebouwd aan de gaming kant. Mm-hmm. En aan de IP kant, hè, dus intellectual property. Dus dat noemen ze Made by Apes. Dus als jij, dat hebben we al vaker benoemd hier, als jij een Bored Ape NFT hebt, dan mag je daar dus je eigen merk omheen bouwen. Maar je kunt, hè, zo'n Yunga Labs, dus het bedrijf achter Bored Apes, kan je daar dus ook bij helpen. Dus je kunt jouw merk daar indienen en dan geven zij daar ook een platform voor. Mm-hmm. Ik zag op Twitter langskomen vanochtend, heb ik me er niet in verdiept. Maar er was ook een announcement van ApeCoin, dus de munt achter Bored Ape Yacht Club. Dat die een samenwerking aan het aangaan zijn met een Formule 1 race team. Whatever the fuck that means, want ze mochten er allemaal nog niks over zeggen, want het was allemaal geheim. Maar alsof er nog niet genoeg FOMO was in de wereld, moesten dat nog even achteraan.
Ik wou net zeggen, we hebben tijden gehad dat we moeite hadden met nieuwsfeitjes. En ik heb het idee dat we het nu nog niet in een uur geduwd krijgen. Gewoon.
Nee, inderdaad. Oh.
Dit is het begin.
Ja, precies. Still early.
ApeCoin, oké. Leuk.
Ja, wat verder. Pudgy Penguin, die hebben natuurlijk, zijn heel succesvol, pakte groot uit op NFT Paris. Was een toffe feest met ijsmutsen, met van die grijpmachines waar je penguins uit kon graaien, van alles, vertelde Michael. Dat was leuk.
Je had ook wel wat budget, gok ik.
Ja, World of Women, die organiseerde een gala. Schijnt een hele happening te zijn geweest. Een hoop influencers en zo waren daar. Nou goed, hou maar op. Ik begreep er niet van, Michael. Het was nog steeds gewoon wel een heel leuk event. Moeite om waar te gaan. Ik had een beetje FOMO toen ik het van hem hoorde. Dus ik dacht, volgend jaar ga ik gewoon wel weer.
Ik heb plus om daarbij, denk ik. Want ik heb straks even de FOMO ouder geluisterd. Van Farok en Wrecked Radio, zeg maar.
Ja, daar zijn blijkbaar ook vrienden. Ja, daar zijn blijkbaar ook vrienden van elkaar.
Ja, en die hadden dus ook even een korte recap van Paris. En toen dacht ik dus ook wel gewoon even van, tering, dit was dus wel echt heel vet blijkbaar. Hun waren heel positief. Hun zeiden echt, het was echt een heel vette, conferentie. Heel veel vette sideparties. Hun waren echt heel positief. Dus volgend jaar toch maar gaan, denk ik.
De alfa uit dit nieuwsfeitje schijnt dus te zijn dat er is een NFT-collectie. Die heet Private Jet Gamma Party.
Daar hebben wij het met hem over gehad.
Ja, dat klopt. En daar hebben wij het volgens mij ook over gehad met...
Die vrouw uit Italië?
Nee, die vrouw van... was dat niet van Ronald McDonald huis?
Nee, ik denk, hoe heet ze ook alweer, Alexandra of zo?
Ja, die is uit Italië. Nou, in ieder geval, Private Jet
Piano. Twee keer is hij voorbij gekomen.
Ja, nou, er schijnt eigenlijk een of andere inkruid NFT-project te zijn. Maar als je dus zo'n NFT hebt, heb je dus blijkbaar rondom NFT Paris, heb je dus ook allerlei events waar je heen kan. Dat schijnt helemaal leuk te zijn. Dus we gaan, ja.
Mike, shut up and take my money. Echt waar.
Precies.
Oké. Even voorbordurende op Yuga Labs. Volgende feitje wat deze week naar buiten kwam. Weer zoiets van... bear markets up for building. Wat komt er nu naar buiten? Yuga Labs. Inmiddels wel bekend, denk ik. Hè? Dat is de creator van Bored Ape, onder andere. Dus inmiddels hebben ze ook CryptoPunks. We hebben het vorige week allemaal over gehad. Die hebben samen met Magic Eden, wat een NFT marketplace is, hebben ze aangekondigd dat ze een nieuw marketplace gaan lanceren. Namelijk Magic Eden Ethereum. Ja, Magic Eden is op dit moment Solana-based, maar ze gaan dus een Ethereum-based marktplaats samenbouwen. Wat maakt dit zo speciaal? Dit heeft te maken met die royalties waar we het al vaker over hebben gehad. Er is ongeveer, wat zal het zijn, een half jaar, 9 maanden geleden is er een oorlog ontstaan in Web3-land over het afstaan van royalties tijdens transacties van NFT's. Dus dat de maker van de NFT meeverdient aan tweede, derde, vierde verkopen, zeg maar. Wat voor heel veel creators een geniaal concept is. Dat je blijft verdienen aan je IP eigenlijk.
Ja.
Nou, toen heeft OpenSea op een gegeven moment gezegd, wij gaan daar niet meer in meedoen. Dus we hebben dat, die hebben dat stopgezet. Ze kunnen, je kunt nu volgens mij wel als creator aangeven dat je het wil. Maar de basis is dat het niet zo is. En ja, Yuga zegt gewoon, creators zijn de drijvende factor van deze industrie. Die moeten wij blijven supporten. Dus wij maken ons hard voor die royalty. Dus wat hebben ze gedaan? Dat Magic Eden Ethereum, dat zorgt er dus voor dat contractueel royalties worden verplicht. Dus als jij daar iets wil verkopen als NFT-project, dan is dat allemaal prima. Maar er gaan royalties afgestaan worden aan de creator. Mm-hmm. En dat vind ik wel, ik als artiest, ex-artiest, daar gaat mijn hartje al warmer van kloppen. Ik denk dat dit een hele goede ontwikkeling is.
Maar de nuance is toch ook dat Yuga Labs, die dus eigenlijk de grootste collecties beheert, mm-hmm. die ook gezegd heeft van wij gaan... onze NFT's worden niet meer verhandelbaar op marketplaces waar royalties niet mogelijk zijn. Dus het is niet alleen dat Magic Eden nu zegt, bij ons moet het, want dan kun je eventueel ergens anders heen. Maar als het goed is, zijn de NFT's van Yuga Labs straks gewoon nergens meer te koop.
Ja, tenzij je
een royalty. Dus ze proberen echt die industrie om te draaien.
Ja. Ja, ik vind het een hele goede trend. Ik vind het echt oprecht goed dat ze zich daarvoor inzetten. Good guys, good guys. Dan gaan we naar de poll van de aflevering van vorige week, namelijk met Jordi Aarsen. Daar was de poll, is investeren in digitale assets een trend die alleen maar groter gaat worden? Inmiddels hebben wij de stemmen bij elkaar geraapt en ja, het zal je misschien niet verbazen, Mike, maar 100% van het invullen was ja. Dus,
wij hebben gewoon een slechte poll hebben gemaakt.
Ja, of wij zitten in een extreme bubbel. Ik denk dat dat sowieso het verhaal is. Maar ja, iedereen denkt toch dat dit een trend is die alleen maar groter gaat worden in de toekomst. Dus dank voor het invullen van de poll. Mocht je nou denken, waar heeft deze man het over? Je kunt, als je op Spotify luistert, kun je in de afleveringen, als je op klikt, zie je ergens een poll staan. Daar zijn we sinds kort mee begonnen, dus daar kun je dan aan meedoen. En die behandelen wij in de weekly. Dan hebben wij nog een rijtje events, waaronder de Web3 Summit in Breda op 14 maart, waar Mike en ik zelf ook closing keynote zijn. Wordt leuk. De handelsmissie Londen van BCNL, geloof ik, hè? Van op 24 en 26 april. 24 tot 26 april. Dan NFC Lisbon, dus dat is Lissabon in Portugal, 28, 29, 30 mei.
Heel leuke conferentie. Kunnen we wel een borrel doen.
Hè. Ja, heel leuke conferentie. En 19 juni Dutch Blockchain Days. Dus mocht je ergens naartoe willen, zorgen voor... Ik had die trouwens straks ooit, heb je die eruit gehaald? Die ETH Denver.
Heb ik er net uitgegooid.
Dat is namelijk deze week. Dus mocht je nog zin hebben om naar Denver te vliegen, dat is wel belangrijk om in de gaten te houden. ETH Denver is deze week. En dat is een hele grote conferentie rondom Ethereum. Dus het kan zomaar zijn dat daar deze week wat toffe nieuwtjes uit gaan komen.
Nog wel één.
Wat dan? Madeira.
Hè? In Madeira.
Madeira, ja. Daar gaan jullie deze week naartoe. Dus we hebben volgende week weer mooie nieuwtjes en nieuwsfeitjes. Ja, Mike. Marktsentimenten kunnen er heel kort over zijn. Up only. Green candles all over the place. Dat is het voorlopig wel, ja.
Dat is wel het sentiment nu, ja.
Ja.
Dat geeft nu ook wel langskomen.
Ja, dus daar houden we het ook voor nu even bij. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe gast. Dat is namelijk Matthijs Kriek van TreeCap. Daarmee gaan wij praten over portfolio management. Dus misschien in tijden als dit niet heel onbelangrijk. Wat doe je met je portfolio als er dus koersstijgingen zijn van 20-30%? Een stukje informatie daarover met hem. Leuk gesprek, ga daar naar luisteren. Voor nu, luisteraars, dankjewel dat jullie er weer zijn. Vind je deze podcast leuk? Vergeet hem dan niet te raten in je podcast-app of te liken op YouTube. Vergeet ook niet te abonneren als je vaak genoeg naar ons kijkt. Daar help je ons enorm mee. Mike, veel plezier in Madeira.
Geniet ervan.
Dank je. En wij zien jullie weer volgende week.
Yes, gezellig. Tot dan.
Doei.
Doei.